Waar je ook zit, qua God, qua geloof, qua zekerheid, qua vastheid, of juist qua zoeken. Over, nou ja, de vraag waar God dan is in de situatie in jouw leven. Er zijn er van ons die weten dat de afgelopen week met Als Woensdag de officiële 40 dagen tijd is begonnen. En sommigen van ons zijn daar ook mee bezig. Hè. Dan kun je betrokken zijn bij God, bij het woord, door middel van vasten, op welk terrein dan ook. In allerlei kerken gebeurt het, voornamelijk bij de Rooms-Katholieke broeders en zusters, maar ook steeds meer protestanten die doen dat. En ik weet niet hoe het met jou gaat, als je nadenkt over Pasen, Goede Vrijdag, wat er weer aan zit te komen. Maar als ik in mijn eigen leven kijk, dan ben ik wel eens een beetje gefrustreerd. Omdat ik ben net 41 geworden, omdat ik al zo vaak Pasen heb gevierd. En omdat je het riedeltje op den duur wel een beetje kent. We hebben kerst gehad. En we gaan weer naar Goede Vrijdag. En dan komt er weer Pasen. En een poosje daarna is het weer Hemelvaartsdag. En dan is het weer Pinksteren. En dan is het zomervakantie. Ja, en dan gaan we alweer richting kerst. En dan gaan we weer. En op de duur denk je, ja, ik wil eigenlijk wel dat er iets gebeurt. Terwijl dat er iets verandert. Dat ik vol vuur voor de Heere God mag leven. Dat ik mijn twijfels kwijt ben. Dat ik zeker weet, waar ik ook woon hier in deze stad, dat God er voor me is. Nou, ik wil eigenlijk op deze eerste zondag, en komende zondagen zal het op diverse momenten vast wel ter sprake komen, die weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen, terug naar het eerste deel van de Bijbel, naar Genesis, hoofdstuk 15, waar God een verbond sluit met Abraham. En dat doet hij op een wonderlijke manier. Een aantal van jullie zullen het verhaal kennen, voor anderen is het verhaal nieuw. We gaan het samen lezen. Ik ga er proberen wat lessen uit te trekken voor jou en voor mij, als het gaat om ons leven in de richting van Pasen. Genesis hoofdstuk 15 gaan we lezen. Lees maar mee. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. En ik ga de eerste stukje van de preek even stap voor stap erdoorheen. Enige tijd later. Na wat? Nou ja, na wat je hebt gelezen in Genesis 12, 13, 14. Kun je eventueel, als je dat wil, vandaag thuis nog doen. En dan begint hoofdstuk 15 met een oproep van God aan Abraham, waarin hij hoort in een visioen: wees niet bang. Met andere woorden, er is een reden waarom Abraham bang zou kunnen zijn. Anders zegt God dat niet, toch? Wees niet bang. Waarom zou die bang kunnen zijn? Hierom, lees maar in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14. Er is een vijandelijk leger geweest. Hij heeft Lot meegenomen, de neef van Abraham, met zijn vee. Ze zijn ontvoerd. Abraham die is er met een legertje knechten achteraan gegaan. En of je het kunt geloven of niet, met dat kleine legertje knechten en familieleden heeft Abraham het vijandelijke leger, jawel, verslagen. Hij komt terug met zijn neef Lot en met zijn vee. Niets is er verloren gegaan. Dit is, lieve mensen, zo'n geestelijk hoogtepunt waar sommigen of veel van ons ervaring mee hebben. Wat is er gebeurd in je leven? Wauw! God aan het werk. Dit is toch niet normaal met een groepje knechten, dat je een leger verslaat. Nou, dat zijn van die overwinningsmomenten. Nou, waar je er een paar van hebt in je leven. 1 of 2. Of sommige van ons 10 of 20 keer. En misschien is het nog wel niet gebeurd in je leven. Een overwinningsroes. Misschien wel dat je ergens in een kerk bent geweest. Dat je op een conferentie bent geweest. Dat je op een worshipavond bent geweest. Dat God zo gesproken heeft. Dat je het zeker wist. Dit is voor mij. Ik behoor de Heer God toe. Ik mag bij hem horen. Hoogtepunt, geestelijk. Maar Abraham is een mens net als jij en ik. En ik denk, dit is even wat ik invul, zo staat het er niet direct, maar er staat wel dat God tegen Abraham zegt, wees niet bang. Ik denk dat het nacht is geworden, donker, en dat Abraham denkt, oh jongens, straks komt die kerel terug. Straks komt die koning weer met nog meer soldaten. Ga ik dit redden? Ga ik dit nog een keer kunnen doen? Dit wonder van gisteren. Is dit iets wat ik de volgende keer gewoon weer even bij de kop pak? Abraham wordt bang. En zo gaat het in heel veel levens. Je kunt vandaag geraakt zijn door het evangelie. Je kunt in vuur en vlam staan. Je kunt boordevol van Gods geest zijn. En morgenochtend krijg je een telefoontje dat je zus kanker heeft. En je denkt, huh, heer, waarom bestaat u eigenlijk wel? Mijn zus, wat een goed mens is dat. Waarom zij, toch? Zo gaat het toch? Je bent vol van God. En een dag later kan het je bijna uit handen geslagen worden. En God spreekt tot Abraham, wees niet bang. Ik zelf ga het jou vergelden. Op wat voor manier? Je loon zal vorstelijk zijn. Ah, maar dat is een pijnlijk puntje, God. Want u hebt al een keer gezegd dat ik kinderen zou krijgen. En die heb ik niet gekregen, denkt Abraham. En dan krijg ik loon. Nu krijg ik een soort vorstelijk iets voor mij en mijn nageslacht. Maar ja, hoe lang heb ik nog te leven? Vers 2. Heer, mijn God, zegt Abraham. Wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Hoor je de pijn van Abraham? Het zit diep, hè? Heere God, het is mooi dat u me dit gisteren hebt gegeven. En nu belooft u nog van alles. Maar wat heb ik er uiteindelijk aan? Ik vind het moeilijk. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet jouw dienaar zal jouw bezittingen erven. Maar een kind dat je zelf zult verwekken, Abraham. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. En dan komt dat verhaal wat in elke kinderbijbel staat. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. God spreekt, God maakt iets duidelijk. Wauw. En wat is de reactie van Abraham? Dat lees je in vers 6. Abraham vertrouwde op de Heer en die rekende hem dat toe als een rechtvaardige daad. Dus je hebt een overwinningsmoment, je bent in een roes van overwinning, je dankt God, je prijst God. Het wordt donker in de nacht en je denkt, oh nee, het zal toch niet verkeerd gaan. En God bemoedigt je, die zegt, wees niet bang, wees niet bang, ik ga je zegenen. En ik denk, ja God, u gaat me zegenen, wacht even, ik heb geen kinderen. U hebt al eerder iets beloofd, dat ik kinderen zou krijgen. Hè? Nou, waar zijn ze? En nu gaat u weer iets beloven, dat ik veel loon zal krijgen. Ik weet niet of ik daarop kan rekenen, kan ik u wel vertrouwen? En dat gebeurt hier, toch? En God zegt, wacht even, ik neem je mee naar buiten. Ik ga je bevestigen. Ik ga tot je spreken. Ik ga opnieuw tegen je zeggen dat ik van je hou. Dat je er voor mij toe doet. Kijk naar de sterren. Zo groot wordt je nageslacht. En kennelijk gebeurt er iets in Abraham's hart. Want hij gelooft het. En de Bijbel zegt, God regende het hem toe als een rechtvaardige daad. Nou, eind goed, al goed. Vers 7. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven. Vers 8. Heer, mijn God, zei Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Ja, we weten niet hoe lang hij tussen heeft gezeten, maar een uur? 10 minuten? Als God tot je spreekt, als dit toch gebeurt, jongens. Er zijn er van ons die hebben dit meegemaakt en anderen die zeggen, maakte ik het maar eens mee dat God tot me sprak. En dat ik het zeker, er staat hier, Abraham twijfelt er niet aan, is deze stem van God? Die is van God. God spreekt, de almachtige God die spreekt. En dat doet hij hier tegen Abraham en Abraham hoort het. En we zijn nog geen kwartier verder. En God belooft iets en dan zegt hij, ja heer, hoe kan ik dat zeker weten? Dat is wel lomp eigenlijk, hè? God is wel God, hè? De grote God. Ik twijfel wel een beetje als ik dit lees of je zo met God mag omgaan. Maar kennelijk wel. In ieder geval, ik lees niet dat God Abraham hiervoor straft. God luistert naar de vragen van Abraham. Dus daar zit ook alweer een les in. Stel je je vragen aan God. Als je ze niet stelt, gaat God misschien ook wel geen antwoord geven. Zeg het gewoon. Ja, maar kan ik dat maken? Ja. Doe het. Als jij je vragen stelt, kan God gaan antwoorden. En opnieuw is daar Abraham met zijn vraag, hoe kan ik het zeker weten? Ik werd uit dat ene land gehaald, uit Ur. U hebt een beloofd land gegeven. Ja, u hebt ook al een keer iets gezegd over kinderen. Hoe kan ik het zeker weten? Nou, dit keer geen sterrenhemel, maar een ander antwoord. Haal een 3-jarige koe, zei de Heer. Een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif, een jonge gewone duif. En Abraham haalde al die dieren, sneed ze midden door, legde de 2 helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogel sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham die joeg ze weg. Ik ga daar zo wat over zeggen. Eerst dit. God in de hemel, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Groter dan jij kunt bedenken. Groter dan je ooit hebt gedacht. Die God, die luistert naar de vragen van een mensje, Abraham. Zoals er op dit moment 7 miljard mensjes op deze aarde rondlopen. We hadden ook een Bijbel kunnen hebben waarin stond, Abraham zei, Heer, hoe weet ik dat zeker? En de Heer liet het bliksemen en onweren. En in het onweer zei God, ben jij nou helemaal besodemieterd? Hoe bedoel je? Hoe kan ik het weten? Ik ben God! Toch? Dat had er ook kunnen staan, toch? Wie denk je dat je bent, mensje? Nee, de Almachtige God luistert naar een klein mens. Inclusief zijn twijfels. Hij loopt er niet voor weg. En we gaan naar Pasen toe, lieve mensen. En in die verhalen rond Pasen zijn zulke fantastische verhalen. Wat dacht je van Thomas, die discipel van Jezus, die er niet bij was bij de opstanding. En zijn makkers, die zeggen het hem die week, Thomas, je hebt wat gemist, man. Zondag, Jezus was er. Nou, dat Thomas, als ik niet eerst de gaten in zijn handen zie, als ik niet zijn voeten zie, ga ik het niet geloven. En ook op dat moment had Jezus tegen Petrus kunnen zeggen, loop even naar Thomas toe en vertel even tegen Thomas dat hij niet zo ongelovig moet doen. Zalig zijn degenen die het niet zien en die het wel geloven. Gaat het zo? Nee. Een week later is Jezus er opnieuw. En wat doet Jezus? Hij loopt naar Thomas toe en hij zegt, oh jij bent diegene die eerst mijn handen moest zien? Nou, kijk. En Jezus daalt af op het niveau Thomas. Lukt het je niet om te geloven? Geloof het gewoon. De Heer Jezus die daalt af, die zegt, voel maar, kijk maar. En zalig zijn degenen die niet zien en toch geloven. Dat komt wel, dat woord, maar nadat Jezus is afgedaald. Een poosje later zit Petrus aan het meer van Tiberias. Verhaal ken je misschien ook wel. Petrus, die Jezus 3 keer verloochend heeft. En dan zit Jezus daar te midden van zijn discipelen. En dan vraagt Jezus die ongelooflijk moeilijke, lastige vraag. Simon, hij noemt Petrus bij zijn oude naam, zoon van Jonas. Hou jij meer van mij dan al die anderen van mij houden? Nou ja, geef daar maar eens antwoord op. Als ik hier de vraag zou stellen, wie houdt het meest van Jezus, dan gaat het nog, want dan steken allerlei mensen hun vinger op. Maar als ik je nou zou vragen, lieve zuster, houdt u meer van Jezus dan uw buurvrouw? Dat is ingewikkeld, hè? Want als je nee zegt, ja, wat zeg je dan eigenlijk? Ja, dat je niet zoveel van hem houdt. En als je ja zegt, dat is ook wel arrogant, toch? Hè? Alsof jij meer van houdt. Nou, die vraag krijgt Petrus. Hou je meer van mij dan die anderen? En als je het verhaal kent, dan weet je hoe Simon antwoordt. Dan zegt hij, Heer, u weet alle dingen. Ik hou van u. En je moet een beetje weten wat hier in de grondtaal staat. Ik weet niet of Jan het je wel eens heeft uitgelegd. In de grondtaal wordt hier een woord gebruikt voor liefde, wat Jezus gebruikt. Simon, hou je heel veel van mij. En dan antwoordt Simon Petrus met een ander woord voor liefde. Dan zegt Simon, ik hou van u. En Jezus zegt nog een keer, Simon, zoon van Jona, hou je heel veel van mij? En dan antwoordt Simon Petrus met, ik hou van u. En dan de derde keer dat Jezus vraagt, Simon, zoon van jou, Jona, dan neemt Jezus dat antwoord van Simon Petrus over. Dat woord voor liefde. Dan zegt Jezus niet meer, hou je heel veel van mij? Dan zegt Jezus tegen Simon Petrus, hou je van me? En dan gebruikt hij dat woord waar Petrus net twee keer heeft geantwoord. En dan breekt Petrus. Dan zegt hij, Heer, begint hij te huilen. U weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Is mooi, hè? Jezus daalt af op het niveau Simon Petrus. Op dat moment kon Simon, nadat hij Jezus verloochend had, niet zeggen, ja, ik hou van u. Kon niet. Hij had Jezus net verloochend. En Jezus zegt niet, kom maar terug als je het weer gelooft. Jezus daalt af op het niveau Simon Petrus. Net zoals dat hij afdaalde op het niveau Thomas. En hier daalt hij af op het niveau Abraham. Abraham, lukt het je niet om te geloven? Ik stuur je de laan niet uit. Ik stel je in alle eenvoud de vraag. Zie je de sterrenhemel? Zo groot wordt jouw nageslacht. En nu? Nu vraag je nog om een zekerheid, Abraham. Of jij in dat land terecht zal komen? Ik vraag je om een driejarige koe, geit, ram enzovoort te halen. Kom er zo op terug. Vrienden, we leven in Amsterdam. Jullie doen als kerk ook een boel. Via media in Amsterdam. Zie ik het goed dat dit de stad is waar twijfelen oké is? Het is oké om niet een waarheid te hebben. Sterker nog, het is gevaarlijk als je de waarheid hebt, toch? Als jij tegen je collega's of tegen je buren zegt dat jij de waarheid hebt en hij of zij niet, dan zeggen ze nou, rustig aan, hè? Jij hebt jouw waarheid. Niet de waarheid. Toch? De waarheid hebben is ergens gevaarlijk. En in de kerk? In de kerk is twijfelen soms een beetje not done. Twijfel jij? Nou, maar dat hoeft niet. God is er. Nou, ik twijfel wel eens. Nee, dat hoeft niet. De Bijbel geeft een mooi antwoord. Je mag twijfelen, maar je moet niet in je twijfel blijven hangen. Je mag twijfelen aan jezelf, maar je hoeft niet te twijfelen aan de God die er is. Jij mag twijfelen aan of het je wel lukt. Jij mag je vragen wel stellen aan God, hoor. De psalmen staan er vol van. Ga niet zeggen, oh Thomas, die ongelovige Thomas, die heeft het verkeerd gedaan. Die Thomas, die komt er tenminste vooruit. En het gevolg is dat Jezus Thomas opzoekt op zijn niveau. Nou, als je dat wil meemaken, ga je niet mooier voordoen. Ga niet dingen roepen als je het nog niet gelooft. Overschreeuw jezelf niet. Ja, natuurlijk. Je mag ook op momenten dat je het moeilijk vindt om te geloven, uit geloof het uitzingen naar God. Maar wees eerlijk naar je ziel. Spreek het uit naar God, zodat hij je een antwoord kan gaan geven, zoals hij dat bij Abraham deed, zoals hij dat bij Thomas deed, zoals hij dat bij Petrus deed. Nou, Abraham die moet die driejarige koe, geit, ram enzovoort ophalen. En we hebben net gelezen dat hij dat doet en dat hij vervolgens die dieren midden doorsnijdt. Het is wel interessant om te zien dat God daar nergens de opdracht toe geeft. God zegt, haal die dieren. Abraham haalt ze en vervolgens slacht hij ze en doet hij daar iets mee. Dat duidt op iets. Waarop? Op dit. Abraham weet wat God nu gaat doen. God gaat een verbond sluiten. En in die tijd gebeurde dat door een driejarige koe, driejarige geit, driejarige ram. Als mensen gingen praten over een driejarige koe, driejarige geit, driejarige ram en een paar duiven, dan wist je hoe laat het was. Er gaat een verbond gesloten worden. En Abraham die weet dat was normaal in die tijd. En daarom doet hij maar direct kennelijk wat hij denkt dat God moet gaan doen, dat hij moet gaan doen. Er komt iets van een verbond. Er vloeit bloed. Er wordt een offer gebracht. En we lezen verder wat er dan gebeurt in vers 12. Toen de zon op het punt stond om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. En opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. En toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Ja, je zult een belofte krijgen. Abraham, ik ben er hoor, maar de komende 400 jaar is het oorlog en word je onderdrukt. Maar daarna komt het goed. Nou, hoe vaak wil jij en ik een belofte dat het over een maand goed komt of over een week? Ja, toch? Nou ja, oké, als je zeker weet dat het over een jaar goed komt, dat red je ook nog wel. Maar my gosh, 400 jaar, dat maak ik niet mee. Mijn kinderen maken het niet mee, mijn kleinkinderen maken het niet mee. Mijn achterkleinkinderen, nee, die gaan weer in vrijheid leven. Dank u God voor deze heerlijke belofte. Ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. En vers 15, wat jou betreft, jij zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom worden begraven. Nou, dat is dan wel weer mooi. Pas de vierde generatie zal hierin terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden begaan, zegt God, dat ik hen zal straffen, dat de maat vol is. En toen de zon was ondergegaan. En het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat, het gebied van de Kenieten, Kenizieten, Kadmozieten, Hetieten, Perizieten, Refaïeten, Amorieten, Canaanieten, Gergezieten, Jebusieten. Nou, een heel groot gebied. Probeer even in te denken. Even al het andere loslaten. Probeer je in te denken, voor zover dat lukt, dat je een koe hebt, een geit, een ram en een paar duiven. Ze zijn doormidden gesneden. En de ene kant ligt de ene helft, aan de andere kant ligt de andere helft. Abraham wist, God gaat een verbond sluiten, want dat doen we met die dieren. Wat gebeurt er dan? Dit. Als je dat ging doen in die tijd, maakte je een paadje tussen die dierhelften door. En dan liep je tussen die kadavers door. En als je dat deed, zei je daarmee eigenlijk, als ik me niet houd aan het verbond, dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Ja, inderdaad. Oh, wauw. Dat is nog eens wat anders dan een handtekening onder een contract. Zo doen wij dat. He? Papiertje printen, handtekening eronder. Of trouwboekje. Nou, dat is allemaal mooi. In die tijd, als ik mij niet hou aan het verbond, mag er met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. Wow. Dat is het eerste wat je moet weten. Tweede. Als er een verbond gesloten werd in die tijd tussen twee partijen. Iemand die hoog geplaatst was. En iemand die, nou ja, het normale klootjesvolk, zeg maar. Dan moest alleen die lager geplaatste persoon over dat pad lopen. Want die hoge plaatsen, dat was te veel oneer. Een koning hield zich natuurlijk sowieso wel aan het verbond, of een generaal. Dus het was gebruikelijk als een knecht, een slaaf met zijn meester een verbond sloot, dat alleen de knecht er overheen ging lopen. Abraham moet er dus vanuit zijn gegaan. Als God een verbond met hem sloot en hij met God, wie moest er dan over het pad lopen? Ja, Abraham. Maar ja, wat helpt het? Want Abraham twijfelt. Wat zou het helpen als Abraham over dat pad loopt, terwijl hij net gezegd heeft, Heer, hoe weet ik het zeker? En dan gebeurt er iets waarvan ik denk dat het misschien wel een van de meest wonderlijke dingen uit het Oude Testament is. Er is een oven in het beeld dat Abraham heeft. En daar komt een brandende fakkel uit. En het woord wat hier in de grondtaal gebruikt wordt, dat is hetzelfde woord als bij de wetgeving op de Sinaï. Als het dondert en als het bliksemt, als God daar is. En die brandende fakkel, die brandende toorts, die gaat tussen die dierhelften door. God zelf gaat tussen de dierhelften door. En wat betekent het? Dit. Abraham. Als ik me niet houd aan het verbond wat ik met jou sluit, aan de belofte die ik naar je maak, dan mag met mij gebeuren wat net met deze dieren is gebeurd. dan wordt het onmogelijke mogelijk. Dan sterft God. Als ik me niet hou, Abraham, aan wat ik je net beloofd heb, dan mag ik gedood worden, zegt God. Dan gaat er iets gebeuren wat nog nooit gebeurd is. Dan gebeurt er iets onmogelijks. Dat is wat? Hoe zeker wil je het hebben? Hoe zeker wil je het hebben als de schepper van hemel en aarde, de schepper van jou zegt, als ik me niet hou aan het verbond, dan mag met mij gebeuren wat er net met deze dieren is gebeurd. En daar blijft het niet bij. Want hoe onvoorstelbaar dit al is, nog onvoorstelbaarder is het dat we nergens lezen dat Abraham over het pad loopt. En ik denk dat het dit betekent. Abraham, zegt God, als ik me niet hou aan het verbond wat ik met jou sluit, dan mag ik gedood worden. En, Abraham, als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Als jij je niet houdt aan het verbond, Abraham, en hier mensen vandaag in Diemen, en ikzelf, als jij je niet houdt aan het verbond, dat je bij God wil horen en met hem wil leven, dat je gedoopt bent en dat je gekozen hebt om de Heer te volgen, als het je niet lukt, als jij je er niet aan houdt, zegt God, dan mag ik gedood worden. En dat is gebeurd. 400 jaar later. Nog langer trouwens, bijna 4000 jaar later, is daar het moment dat Jezus op Golgotha aan een kruis hangt en in een diepe duisternis, zo donker als het bij Abraham was met zijn ogen, het uitriep naar zijn vader: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik vraag je, hing Jezus daar omdat hij, omdat God zich niet gehouden had aan het verbond? God heeft zich gehouden aan het verbond. Na 400 jaar zijn de Amorieten verdreven. En is het volk in het beloofde land gekomen. Jezus hing daar omdat Abraham zich niet heeft gehouden aan het verbond. Omdat jij, omdat ik me niet heb gehouden aan het verbond. Daarom is gebeurd wat onmogelijk was te bedenken voor mensen. De onsterfelijke God is sterfelijk geworden. De Almachtige heeft zijn macht neergelegd. De schepper van hemel en van aarde werd mens en stierf. Voor jou en voor mij. God heeft zich aan zijn verbond gehouden. En hij heeft zijn stukje voor zijn rekening genomen. En hij heeft ons stukje voor zijn rekening genomen. Johannes weet het. Hij zegt het. Het zal ook vast terugkomen in deze Bijbelstudieserie. In Johannes 6. Niemand kan bij de Vader komen tenzij ik, zegt Jezus, tenzij de Vader hem trekt. En in Johannes 15, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Het hangt echt van hem af. En niet van jou lopen door het paadje. Want, nog een keer, wat helpt het? Jij, twijfelaar, moet jij je bewijzen naar God? God zij dank niet. Hij heeft zich bewezen naar ons. Hij heeft zijn belofte waargemaakt. En deze bijzondere geschiedenis met een aantal dieren die er in het midden wordt gesneden, laat zien dat God een verbond sluit met mensen. Een verbond wat zijn weerga niet kent. Wat zo intens diep en zo ver gaat. En wat volbracht wordt in het Nieuwe Testament op het moment dat Jezus gekruisigd wordt. En God zij dank is hij niet in een graf gebleven, maar is hij opgestaan uit de dood. En heeft hij nieuw leven gecreëerd. Is de dood overwonnen. Is het symbool van de dode dieren die geslacht zijn niet meer nodig. Maar het teken is zo diep, het teken van het verbond, dat God door is gegaan. Omdat hij een waarmaker is van zijn woord. Laat me met je eindigen in het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 6. Waar teruggegrepen wordt op dit verbond wat gesloten is. Zou je ook thuis na kunnen lezen. Ik lees een aantal versen uit Hebreeën hoofdstuk 6. Het staat er echt. Vers 13. Hebreeën 6 vers 13. Toen God aan Abraham een belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hij zelf. En dus zwoer God bij zichzelf. Ik zal je rijkelijk zegenen. Ik zal je talloze nakomelingen geven. En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iets of iemand dat hoger is dan zijzelf. En met een eed bekrachten ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Maar toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op eenzelfde manier met een eed garant. Hebben we net gezien. Dat God als het ware met een eed zei, zo zeker als ik hier door het paardje heen loop, zo zeker krijg jij kinderen en zo zeker krijg je dat beloofde land. En met deze twee onomkeerbare daden die uitsluiten dat God liegt, heeft hij ons krachtig moed willen inspreken. Onze toevlucht is vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. En die hoop is als een betrouwbaar en een zeker anker voor onze ziel. En gaat tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Ten behoeve van ons, hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Die hoop is een betrouwbaar anker voor de ziel. Wat mooi dat hier niet staat, het geloof van Abraham is een betrouwbaar anker voor de ziel. Want het geloof van Abraham was niet zoveel waard. Weet je? En wat fijn dat het niet jouw geloof is of mijn geloof is. Ik ben een gereformeerde dominee, dus ik moet heel erg oppassen met wat Jan net gezegd heeft over de doop. Eén ding zeg ik ervan. Je wordt niet gedoopt, dat zal hij met me eens zijn trouwens, op grond van je belijdenis. Het moet wel met een belijdenis. Zonder belijdenis van geloof kun je niet gedoopt worden. Maar de grond van je doop is het offer van Jezus. Ja, zie je? Stel je voor dat de grond van je doop je geloof was. Ik hoor dat wel eens, als mensen gedoopt worden. Zeg maar, op grond van je geloof dopen we je in de naam van de Vader en Zoon. Ik denk altijd, nou, ik ben blij dat ik niet op grond van mijn geloof gedoopt ben. Ik zeg altijd, na het horen van je belijdenis en je geloof, op grond van Gods trouw dopen we je. Want anders dan gaat er iets niet goed. Dan ben ik de ene dag heel gelovig en hoor ik bij de Heer. En de volgende dag als ik het bijna kwijt ben, net als Abraham. Ja, waar ben ik dan? Godzijdank ligt het vast in hem. Het anker waar Hebreeën over spreekt is het anker van de hoop. En dat is de zekerheid dat God zijn belofte houdt zoals hij dat aan Abraham heeft laten zien. Abraham, ik weet het wel, op jou kan ik niet zo rekenen. Laat mij maar door dat pad heen lopen. Ik zal mijn deel van het verbond houden en... ongelooflijk, Abraham, ik zal jouw deel van het verbond houden. Nou, dat is Abraham dus niet gelukt. En dat betekende dat Jezus eindigde aan een kruis. Dat is een diepe waarheid, vrienden. En ik hoop dat het tot heel veel verwondering leidt bij je. En, want daar begon ik mee, bij het feit dat in onze twijfels, hoe begrijpelijk ze ook zijn, er maar één antwoord mogelijk is. En dat is Gods verbond. Wat hij met mensen sluit. Zijn trouw onwrikbaar vast. Een hoop, een anker voor de ziel. Kom maar met je vragen. Stel ze aan God. Wees maar niet bang. Hij schrikt er ook niet van. Maar hou vast aan het anker wat hij gecreëerd heeft. En het verbond wat hij gesloten heeft. Amen. Amen.